Je luistert naar een podcast uit de serie Digitalisering in de Eerste Lijn Zorg. In aanloop naar het In1 Online Event 2020 delen In1-leden en experts in een gesprek met consultant Stefan Hermsen hun visie, ervaringen en tips. Samen gaan we op weg naar meer digitale zorg.
Vandaag ga ik in gesprek met Christel Schrijver. En volgens Christel moet je misschien wel verliefd worden op je probleem en niet op je oplossing. Want dan kan je wel eens heel moeilijk afscheid gaan nemen als die oplossing niet goed uitpakt. Christel, jij bent werkzaam bij Medri. En het eerste wat mij al opviel was jouw functietitel, innovatiestratege. Kan jij eens eerst jezelf voorstellen aan de luisteraars en vertellen wie jij bent, maar ook innovatiestratege. Wat interessant. Vertel.
Nee, ik ben inderdaad Christel Schrijver, werkzaam als innovatiestratege bij Medri. En sinds 1 jaar ongeveer, in mei 2019, ben ik daarmee begonnen. En we inderdaad best lang zitten dubben over, nou, wat is nou een goede titel? Want de opdracht die we meekregen vanuit de huisarts uit de Medri-regio was, ga met elkaar kijken hoe we de innovatiekracht in de Medri-regio kunnen versterken. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen van, goh joh, dan moet je ook verder vooruit kijken. Wat komt er op ons af en wat hebben we daarvoor nodig? Dus eigenlijk een stratege. En vandaar dat deze term gekozen is.
Oh, wat leuk. En dus ja. Vooruitkijken die komende 10 jaar. En waarom is dat nou eigenlijk belangrijk voor een organisatie als Medri om 10 jaar vooruit te kijken?
Ons doel is natuurlijk om de huisartszorg toekomstbestendig te houden en te maken. En we weten dat er verschillende ontwikkelingen op ons afkomen. Hè. Denk aan de piek van de vergrijzing bijvoorbeeld in 2040. Nou, de verwachting is, hè, dat het aantal chronisch zieken enorm toe zal nemen de komende jaren. En die doen een groot beroep op de huisartsenzorg. In combinatie bijvoorbeeld met de arbeidsmarktkrapte die op ons afkomt. Dat gaat wel wat van ons vragen van de huisartsen en de zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk. En nou ja, dan moet je wel met elkaar gaan kijken, ja, hoe ga je dit nou anders slimmer organiseren, zodat je wel de juiste zorg kunt bieden, maar mogelijk met minder mankracht en waarschijnlijk ook inzet van andere technologieën. Dus dat is wel iets wat ook wel aanzet tot een soort urgentiebesef creëert voor innovatie, zeg maar.
Ja, interessant, want het is natuurlijk best logisch, hè, dat je om je heen kijkt, wat komt er van buiten mijn organisatie, wat invloed op mijn organisatie heeft. Maar ik zie niet heel veel gebeuren, dus ik vind het wel leuk om van jou te horen, hebben jullie nu al dat je merkt, want je bent natuurlijk pas 1 jaar aan het doen, dus ik kan me voorstellen, dus die 10 jaar blik, dat is er nu natuurlijk nog niet. Maar merk je nu dat jullie tot ander beleid komen of andere gesprekken hebben met de huisartsen dan wat jullie een aantal jaar geleden hadden?
Ja, nou, wat wel mooi is, ik ben natuurlijk in mijn functie eerst maar eens een rondje langs de velden gaan maken. Dus ik kijk wat speelt er, wat zijn er al voor vraagstukken binnen de huisartsenzorg. En zo heb ik samen met een aantal mensen binnen de Medri-regio toegewerkt aan een innovatiestrategiedag. Waarin we trends met elkaar besproken hebben. Hè, die kun je natuurlijk ook wel nergens vinden uit verhalen, maar ook uit literatuur. En wat betekent dat nu en waar gaan we nu onze pijlers op zetten voor de komende jaren? En dan hebben we dat vervolgens ook. Hè. Een innovatiestrategie is altijd een onderdeel van een bedrijfsstrategie. En dat is wel leuk dat we dat nu in onze meerjarenstrategie binnen Medri, die onlangs besproken is en opgesteld is, dat innovatie echt een duidelijke plek op die strategische agenda heeft gekregen. En dat we ook echt tijd en ruimte vrij willen maken en daar dus ook heel veel commitment hebben gekregen van de huisarts om dat te gaan doen. Ga daar ook maar vooral de effort op inzetten, zodat we ons ook voorbereiden op de toekomst. Want we weten allemaal wel, er gaat wat komen, het gaat veranderen, maar hoe is heel lastig. En wat je ook wel veel ziet, is dat we veel vanuit oplossing denken. Hè. We horen leuke dingen voorbij komen. Oh, is dat niet wat voor ons? Of is dat niet wat voor ons? Maar dat we ook heel goed moeten bedenken, oké, welke vraag ligt hier aan ten grondslag? En wat gaan we hiermee oplossen? En gaat iemand dit ook toepassen? Hè? Gaat de huisarts dit toepassen? Gaat de patiënt dit gebruiken? Gaan andere zorgprofessionals hiermee werken? Kijkt ons netwerk hier tegenaan? Dus dan ontstaat er een heel speelveld eigenlijk waar je mee van doen hebt. Maar waar dus ook van enorm belang is dat je daar tijd en ruimte voor creëert om daar met elkaar bij stil te staan.
Ja, mooi. En als ik het dus ook goed begrijp, ervaren huisartsen dus dat hiervoor, dat ze dus veel meer reageerden op zaken, dat als er spiegeltjes of kraaltjes langskwamen, zeg maar, dan doken ze erop, of een groepje wel en een andere groep weer niet. En om uit dat ad hoc te komen en wat meer naar goed samen over hebben van, maar wat vinden wij belangrijk in onze regio, dat ze daardoor gekozen hebben om het veel meer neer te zetten als onderdeel van de visie, om een strategie op innovatie te hebben voor de toekomst.
Ja, en daar zie ik een grote rol voor mij weggelegd, zeg maar, om hen daar ook in mee te nemen. Hè, wanneer we als eerste met een oplossing aan, of als dat aangedragen wordt, dat we echt samen gaan leren om goed naar die vraag die daaronder ligt eigenlijk te gaan kijken. En wat we nu bijvoorbeeld ook binnen de M3-regio, ben ik momenteel samen met een collega, 14 collega's uit het hele werkgebied, van huisartsen, doktersassistenten tot praktijkmanager tot medewerkers van de M3-organisatie zelf, die zijn we aan het trainen om innovator in de M3-regio te worden. Dat we die innovatievaardigheden kunnen verspreiden over de regio. Dat je ook daar, wanneer zij horen van, oh, ik heb iets prachtigs mooi gezien, dat zou wat voor ons kunnen zijn. Dat zij dan ook de juiste vragen weten te stellen om te kijken van, ja, is hier een vraag? Van wie is die vraag? En als we het zouden toepassen, wat is er dan opgelost? Hè? Wat is het dan beter geworden? En voor wie dan? Dat je elkaar ondertussen aan het trainen bent om daar heel goed naar te gaan kijken. En dat is van enorm belang, denk ik. Omdat we anders echt te snel in oplossingen gaan schieten. Die misschien voor dat moment wel even een oplossing zijn. Of heel erg binnen de bestaande kaders gezocht worden. Dat je daar wel heel goed met elkaar naar kijkt. Van, is dit inderdaad dan de beste oplossing die bij deze vraag hoort? En nou, dat is nog wel een hele kunst, denk ik. Ja.
Nee, zeker, maar ik hoorde in ieder geval wel dat jullie hebben het in jullie strategie verwerkt. Daarnaast hebben jullie gekeken van, dit zal moeten olievlekken. Het zal niet zo kunnen zijn dat één persoon dit voor een organisatie met hoeveel huisartspraktijken hadden jullie ook alweer in jullie regio?
Ongeveer. Ja, we hebben 280 huisartsen aangesloten in onze regio.
Dat is echt wel een grote regio.
125.000 inwoners. Ja.
Precies, en dan heb je echt wel wat meer kracht nodig om impact te maken in die praktijken ook. En op verschillende lagen. Dus niet alleen maar klassiek de huisartsen, maar ook echt iedereen die in die huisartsenorganisaties actief zijn.
Ja, zeker. Want ik denk echt, hè, waar we in het begin over hadden, waarom is het nou zo noodzakelijk om te innoveren en om daarmee bezig te zijn. Die huisarts gaat het in zijn eentje echt niet alleen maar meer redden. Je moet echt gaan kijken naar een functiemix. Wie kan welke zorg leveren? En hoe hou je dan ook met elkaar werkplezier? Hè? Die kwaliteit van zorg is enorm belangrijk, maar ook hoe hou je werkplezier in jouw praktijk? En dat kan zijn doordat jij met de dingen bezig bent waar je inderdaad voor opgeleid bent of waar je heel veel plezier van krijgt. En dat je soms ook kunt zeggen van, nou, dit is niet zo mijn ding, maar dat kan mijn collega heel goed. En die kan dat misschien nog wel beter of die heeft dan meer tijd en ruimte voor. Dat je daar ook serieus met elkaar naar gaat kijken.
Ja, mooi. En nou is mijn verwachting natuurlijk, hè, rond een thema als digitalisering met wat jullie hebben staan, dat jullie dus al best wel over deze thema nagedacht hebben. En kan je ons meenemen wat nou voor de komende 10 jaar dan die speerpunten voor M3 zijn?
Ja, als je kijkt naar digitalisering. Nou ja, wat ik wel even een punt wil maken, innovatie en digitalisering ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Maar innoveren is niet alleen maar digitaliseren. En wat ik net al zei, zo'n voorbeeld als functiemix, dat gaat niet alleen maar over digitaliseren. Maar goed, we merken wel dat in digitalisering wel heel vaak een van de oplossingen ligt om die vraag te kunnen beantwoorden, zeg maar. En in de M3-regio hebben we nu 4 innovatiethema's vastgesteld. En het eerste thema is bijvoorbeeld toegang en gemak. En dat is zowel voor de patiënt als ook voor de zorgprofessionals. En daarin zie je dat digitalisering een enorme rol heeft. Dat gaat dus van hoe krijg ik toegang tot zorg, maar ook hoe ga ik nou mijn bedrijfsvoering dusdanig vormgeven dat ik snel en efficiënt kan werken en dat ik ook ondersteund word door het systeem. En wat ik nu heel veel zie gebeuren is bijvoorbeeld dat huisartsen veel het systeem aan het vullen zijn, maar dat ze nog maar heel weinig ondersteund worden. Dus als er vragen binnenkomen, hè, bijvoorbeeld ik ben betrokken bij als adviseur aan de regiotafel, dat is het financieringsconstruct vanuit Zilveren Kruis, waarin innovatie aangejaagd wordt, waarin dus individuele praktijken een aanvraag kunnen indienen. Daar zie je ook heel vaak dat huisartsen aanvraag indienen om zaken met terugwerkende kracht uit het systeem te gaan halen. Vanuit daar de informatie weer op de rit te krijgen eigenlijk. Terwijl mijn eerste vraag is dan, waarom moet dit met terugwerkende kracht? En hoe kan het nou zo zijn dat je dat niet in een proces hebt gegoten bijvoorbeeld? Hè? Dat je daarin ondersteund wordt. Nou, daar zijn we dan heel erg aan het kijken met die huisartsenpraktijk. Van hoe kan het systeem jou nou gaan ondersteunen in jouw bedrijfsvoering? Nou, dat is bijvoorbeeld een thema. Het andere thema is gezond blijven. En dat daarin speelt positieve gezondheid een enorme grote rol natuurlijk. Maar daar gaat veel meer over hoe voer je ook het goede gesprek. En hoe heb je daar tijd en ruimte voor. En hoe zit je ook in je netwerk. Hè? Ben jij degene die deze vraag kan beantwoorden of zijn er mensen om jou heen? Daar zie je dat digitalisering nog veel minder grote rol speelt. En een derde thema is wat we hebben is ziektes sneller herkennen. En nou, daar loopt nu een project bijvoorbeeld op Urk, waarin we meedoen aan een landelijk validatieproject voor een tool rondom risicostratificatie. Nou, daar speelt data een enorme rol. Ook hoe verwerk je dat? Hoe haal je het gestructureerd uit gegevens, zeg maar, van de praktijk? En, dus daar zie je digitalisering wel weer naar voren komen. En zo wisselt dat heel erg. En een vierde thema is kwaliteit van leven verhogen met name bij chronisch ziek zijn. Daar speelt positieve gezondheid een rol, maar ook veel meer bijvoorbeeld zelfmanagement van de patiënten. Hè? Wat ik in het begin zei, van die chronische groep die gaat groeien de komende jaren. Die piek van de vergrijzing in 2040, die komt op ons af. Ja, hoe kunnen we eigenlijk de patiënten nu al leren ook veel meer zelf daarvan op te pakken? En dat je ook veel meer gepersonaliseerde zorg krijgt. En daar speelt digitalisering ook weer een grote rol. Dus zo zie je dat thema digitalisering elke keer wel weer voorbij komt en ook zeker een van de randvoorwaarden waar we naar kijken als de innovatieve vraagstukken langskomen. Ja, en als we dan oplossingen zoeken van, kan technologie hier iets in doen? Omdat we daar zeker wel een grote oplossing van het vraagstuk zien. Maar niet alleen maar.
Ja, mooi, dus dan eigenlijk als ik je goed begrijp, hè, dus als je bewijzen zelfs zou zeggen, goh, jullie zijn al een stap verder dan veel huisartsorganisaties, dat jullie innovatie als onderdeel hebben gemaakt van jullie visie. En daar ook een strategie op hebben bepaald. Is het niet zo dat jullie die innovatie als doel stellen, of het nou om digitalisering gaat, maar dat jullie eigenlijk steeds kijken naar wat is de vraag die er speelt en wat kan nou bijvoorbeeld technologie of digitalisering daarbij spelen. Dus het zit veel meer als de oplossingsmogelijkheden, de richtingen, dan dat het per se het doel is. Als je daar zo goed
hoort. Ja, het is nooit een doel op zich. Hè? Het is een middel om je werk toekomstbestendig in te richten, zeg maar. Ja. Maar het kan geen doel op zich zijn. Dat ben ik wel met je eens. Ja. 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 Ja.
En als je gaat kijken, want jullie zijn dus bezig nu die innovators, die kennisnetwerk op te richten. Kan je vertellen wat nou... Ik begrijp de draagvlak misschien en de olievlek, maar zijn er nog andere redenen waarom je het belangrijk vindt om dit op deze manier te doen?
Innoveren is echt wel een vaardigheid, zeg maar. En je moet er tijd en ruimte voor hebben. En wat ik mooi vind in onze M3-regio, dat we nu met elkaar gezegd hebben, oké, daar moeten we dus tijd en ruimte voor vrijmaken. Cijfers, zeg maar, blijkbaar als je als bedrijf, als organisatie toekomstbestendig wilt zijn, moet je eigenlijk 10% van je tijd besteden aan innovatie. Om voortdurend wel die vraag met elkaar te stellen. En weet je, ik kom natuurlijk bij best wel praktijk. Ik spreek ook wel huisartsen, maar zij spreken ze dagelijks. En horen en zien veel meer. En ook in het netwerk. En dat vraagt wel dat je je ogen en oren open moet hebben. En hoe doe je dat dan? Hè? Is dat alleen maar luisteren? Of kan je dan ook direct de juiste vraag stellen dat je denkt, hé, waar hebben we het hier over met elkaar? Is het een signaal? Is het een trend? Is het een ontwikkeling die we zien? En kan ik dat eens delen met mijn collega-innovators, zeg maar? Op die manier. Zij worden dus getraind, maar proberen wij ook weer collega's daarmee te trainen.
Ja. En als ik kijk naar de randvoorwaarden, wat dan nodig is, want ik kan me voorstellen dat jullie, want je vertelde al dat je onderdeel was van die regiotafel, dat zit natuurlijk in de financiering van Zilveren Kruis. Kan je daar wat over vertellen?
Nee, het is een combi. En natuurlijk moet je daar gelden voor vrijmaken en daar helpt Zilveren Kruis ons bij, die innovatie ook echt wel op de agenda zet. En denk ook aan de ONI, die gelden, daar zit ook een deel innovatiebudget in. Daarnaast hebben we de regiotafel gelden en komen we daar een heel end mee, zeg maar. En er zijn natuurlijk ook heel veel subsidies die te verkrijgen zijn. Financiering over het algemeen, dat lukt best wel. Is het veel meer de mindset juist te krijgen.
Nou, ik heb wel eens, ik vind het wel leuk om te horen, Christel. Want ik heb in de ouderenzorg waar ik wel wat meer gewerkt heb, heb ik ook wel eens vaker gehoord dat op een gegeven moment organisaties ook voor deze stap kiezen, zoals wat jullie zetten. Want ze zeiden van, en eigenlijk vooraf waren onze medewerkers waren allemaal heel ongeleid, veel meer met innovatie bezig, veel onefficiënter. Want dan kwam er weer eens een projectleider met een stokpaardje langs en dan moesten ze daar weer meedoen. En tegelijkertijd waren er drie andere projecten die ook draaiden. Het was een ziekenhuis waar ze 200 projecten hadden draaien voor in één jaar. Dan maak je mensen ook gek. En eigenlijk structureerden jullie het wat meer. Ja. Begrijp ik goed.
Nou ja, en ook wel wanneer je direct in een heel project giet. Natuurlijk moet je weten waarvoor je het doet. Hè? Maar innoveren is ook gewoon aldoende leren, maar wel gestructureerd. En wanneer je het plan van begin af aan van A tot Z uitschrijft, dan weet je eigenlijk al, dat moet het eindresultaat worden. Eigenlijk zou je zeggen, is dat al geen innovatie meer. Want dan weet je al wat het eindresultaat is. En bij innoveren willen we heel erg zo'n korte innovatiecyclus, zo'n leercyclus met elkaar creëren. Dus goed helder krijgen, wat is de vraag? En welke oplossingen pas hierbij? Dat we daar echt even met elkaar naar kijken van, zijn dit de juiste oplossingen of zijn er nog andere oplossingen? En dan gaan we dat eens maar toetsen met elkaar. Wat zijn dan een aantal aannames die we hebben, die deze oplossing zal gaan oplossen voor ons? En hoe kan je die in een hele korte tijd gaan testen en ook weer bijstellen? En op die manier een hele korte leercyclus. Waardoor je ook voorkomt dat je alsmaar in hele grote projecten met elkaar gaat werken. Die heel tijdrovend zijn, heel tijdsintensief. En dan ben je eigenlijk al bij aanvang verliefd geworden op je ideeën. Dus om dan nog te zeggen van, dit is het eigenlijk niet. We komen tot de conclusie, gaandeweg traject, goed, dit is eigenlijk helemaal niet de oplossing. Ja, dan ga je in een project bijna niet meer zeggen. Dat is heel moeilijk. En in zo'n korte innovatiecyclus kan je dat makkelijker zeggen, waarom doen ze het niet? En dan kan je veel makkelijker bijsturen. Je hoeft dan niet direct het hele idee los te laten, maar je gaat veel meer leren met elkaar.
Ja,
in plaats van in een project.
En eventjes weer terug, want ik begrijp dus heel goed wat je zegt, digitalisering is niet te doen. We hebben natuurlijk die tweedaagse wel rondom het thema digitalisering. Ik heb hier heel veel wel tussen de regels daarover horen zeggen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe jullie patiëntenparticipatie...
Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt ook. Een van de innovators die we opleiden, die komt uit de cliëntenraad van Medrie. Dus die hebben we bij aanvang al betrokken. Wat we ook leren in die methodiek is ook om bij het formuleren van de aannames, bijvoorbeeld rondom een vraagstuk, om ook maar eens gewoon die patiënten te gaan interviewen. Ja. En hen te gaan bellen van, is dit... En dan is het de kunst om niet te kijken naar toekomstig gedrag. Hè, want dan kunnen mensen heel moeilijk voorspellen. Ga je dit gebruiken? Maar als je kijkt naar... Iedereen wil vaak apps bouwen bijvoorbeeld. Mensen hebben heel veel appjes al. Is dit de oplossing? En dat je dan eens gaat kijken naar gedrag in het verleden. Hoeveel appjes heb jij de afgelopen week op je telefoon aangeklikt? En wat doe je daar dan mee? En waarom gebruik je die? En dan kun je dat ook vertellen van, is dan een app inderdaad de oplossing? Of moeten we het in een heel andere vorm gaan zoeken? En dus echt actief die patiënt bevragen. Vervolgens ga je die oplossing testen. En als je de patiënten toch al aan de lijn hebt gehad, kun je ze ook heel mooi betrekken bij de testfase, zeg maar. Helpt het jou? Ik weet het nu heel mooi te vertellen, hè, maar we zijn hier net mee gestart. Dus we moeten dat ook echt nog allemaal gaan doen om die patiënt heel actief te betrekken. Maar dat zit wel in het systeem zoals we dat ingebouwd hebben nu. Dat die actief bevraagd wordt en ook bij het hele, die hele leercyclus eigenlijk betrokken wordt. En ik merk dat patiënten best heel makkelijk hun ervaringen weer willen geven. Sommigen zijn echt wel feedback moe, zeg maar, bij elke interventie die je tegenwoordig af en krijg je direct een mail terug met, wilt u feedback leveren? Maar als je zegt van, zou u ons willen helpen om de huisartsenzorg op dit stuk te verbeteren, daar zijn we naar aan het kijken. Zou u uw ervaring eens willen delen? Zijn mensen daar best wel toe bereid?
Ja, mooi. Want ik hoor je eigenlijk inderdaad, dat is gewoon heel veranderkundige, maar ook ontwerp, hoe ontwerpers werken. Hè? Dus naar mensen toe is niet zozeer die oplossing steeds vragen, is dit het? Maar eigenlijk veel meer kijken, gewoon vertel eens hoe gebruik jij dingen? Hoe werkt dat voor jou in jouw leven? En veel meer. Dus ik kan me ook voorstellen dat het voor die gebruiker ook heel prettig is. Want ze krijgen veel meer erkenning voor wie zij zijn.
Ja. Daarom. Ze willen ook echt wel graag meedoen aan zo'n interview. Want je merkt ook bij in de training van die innovators. Zeggen ook van, dit is een vraagstuk. En tussen de eerste en de tweede bijeenkomst gaan nu eens 4 patiënten interviewen. Dan zie je iedereen wat terugdeinst. Van, moeten we dat echt gaan doen? En dan komen ze terug en dan zeggen ze, ik heb zo'n leuk gesprek gehad en er werd van alles verteld en mensen begonnen het maar zo te vertellen en daar hoefde ik helemaal niet zoveel voor te doen. Het is ook even net dat de drempel over en dat is ook wat we met innovatie mee willen geven. Ga het gewoon doen en ga niet hele lange plannen schrijven. Heb een beeld voor ogen met aannames en dat moet je echt wel even structureren en ga dan gewoon ook aan de slag met elkaar, want anders ga je niet leren. En dat is wel wat we hen proberen mee te geven. En dat ook echt vanuit die energie te werken. En dat vind ik ook een cadeautje van innovatie, zeg maar. Dat je daar kunt aanhaken waar de energie zit. Dat betekent, en vooral als je gaat leren, betekent niet dat direct iedereen mee hoeft te doen. Want je hebt soms natuurlijk wel projecten waarvan je zegt, als we dit doen, dan moet direct iedereen aangehaakt zijn. Maar dat ook bij innovatie hoeft dat niet. En dat zie je nu ook bij digitaliseren, dat je ook veel meer met kleine experimenten gaat werken in de regio. We gaan dus in de ene praktijk dat systeem maar eens uitproberen, in de andere praktijk dat systeem. En dan zetten we dat eens naast elkaar, zonder al direct te zeggen, we gaan over naar een heel ander pakket en dat moet ineens allemaal gebeuren, waarvan de helft eigenlijk nog niet weet van, goh, is dit inderdaad iets voor mij? Dus op die manier kan je veel meer mensen vanuit intrinsieke motivatie aanhaken, in plaats van dat het ze opgelegd gaat worden.
Ja, dat vind ik leuk, want dat is een beetje, want we hebben natuurlijk Filip vorige week gesproken. En wat ik hier ook hoor, is eigenlijk wat je net ook zei, hè, want het was het verhaal natuurlijk aan het begin richting patiënten, over die trends, toegang en gemak. Maar hetzelfde doen jullie eigenlijk dus voor jullie huisartsenorganisaties. Dus ik zie inderdaad veel regio's zeggen, oké, we gaan over naar één KIS toe of naar één HIS toe. En we willen het allemaal uniformeren. En jullie zeggen eigenlijk van, laten we eerst even kijken wat er gebeurt als we iedereen goed servicen. En als we mensen gewoon keuze geven. Ik begreep van Filip heel goed, voor jullie is het zo dat jullie vooral gaan kijken van, wat zijn nou... Wat moeten die functionaliteiten nou gewoon zijn van zoiets? En laat iedereen daar gewoon goed op aanhaken, dan maakt het ook niet uit. Misschien heb je straks verschillende systemen in één regio. Als het maar met je partners kan samenwerken. Als maar doet wat jij wil, zou dat ook een mogelijkheid kunnen zijn.
Ja. En dat is echt wel, dat is zoals als we het nu insteken. En als dat helemaal zo gaat werken... Dat weten we niet. En dat is ook weer het leuke van, wel even op een andere manier zo'n vraagstuk aanvliegen dan eigenlijk vanuitgaan dat we allemaal op hetzelfde pakket over moeten gaan. Want er zijn ook mensen die zeggen van, ik ben eigenlijk best tevreden met wat ik nu heb. Prima, ja, dat is, zet dat voort. Dat is een construct dat we niet verder heel erg gaan ondersteunen en doorontwikkelen. Want dan weten we, of het is end of life of dat zit niet die toekomstbestendigheid in die wij met elkaar binnen de metrie-regio bedacht hebben. Maar als jij dat nog wil gebruiken, prima, dan blijf dat vooral doen. En kijk maar eens bij je buurman zo langzaam maar mee. Want de een die kan sneller die verandering maken dan de ander. Huisarts of zorgprofessional. En dat zien we net zo goed binnen onze eigen metrie-organisatie. Dat het ook best verschillend is voor mensen. Ja, hoe snel jij over kunt stappen op een ander systeem of op een andere werkwijze. Dat lukt niet iedereen even snel. Ja. Het belangrijkste is, ga gewoon doen. En dat hoor je natuurlijk altijd bij innovatie. Want we belemmeren onszelf. Maar volgens mij heb ik nu eigenlijk wel had willen vertellen waar we nu mee bezig zijn. En waar we ook trots op zijn, eigenlijk weer kunnen geven.
Oké.